Ik word wel eens bedreigd op mijn werk door cliënten die opgenomen worden. Hier krijg ik stress van en dit blijft wel eens lang hangen bij mij. Wat ik dan merkte is, mensen kwamen dan bij ons op de gesloten inrichting, om het even zo te noemen. Maar het enige wat indruk op mij heeft gemaakt is, het was een dag op de gesloten inrichting. En wat mij opviel was dat ik naar de keuken toe liep en de kasten opendeed. En die zaten vol met bestek, maar ook met messen, koksmessen. Dus ik vroeg ook van, hey jongens, is dit niet gevaarlijk voor de patiënt zelf? Want er komen hier eigenlijk mensen met acute beelden vanuit de psychiatrie. En als iemand zo'n mes pakt en zichzelf wat wil aandoen of mij wat wil aandoen, want je weet het maar nooit wat voor dag je ze aantreft. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. Ik ben Chris, huisarts in spe, en naast mij zit Aisha, psycholoog en neurowetenschapper. En voordat we beginnen willen we jullie alvast een prachtig en gezond, of ja, mentaal gezond nieuwjaar toewensen.
Mm-hmm.
En we zijn natuurlijk allemaal benieuwd wat jouw nieuwe voornemens zijn voor het nieuwjaar.
Mijn goede voornemens?
Ja.
Nou, ik heb niet standaard hele goede voornemens, maar als ik er eentje moet bedenken, dan is het denk ik toch wel een goede ochtendroutine.
Oké, want hoe bestaat jouw ochtend nu?
Nou, bijvoorbeeld vanochtend. Normaal ga ik zeg maar nadat ik heb geslapen, dan sta ik op en of ik ga naar werk of ik ga direct thuis aan het werk. Mm-hmm. En dan kan ik heel braaf achter mijn laptop uren achter elkaar werken zonder pauzes. En het lijkt me wel heel lekker. Wat ik vanochtend heb gedaan is gewoon gelijk naar buiten gegaan en een wandeling gedaan voor mijn consulten.
Ah.
Dus ik hoop dat mijn cliënten vandaag me extra fit en fris vonden.
Ja.
Dat ik was lekker buiten, gewoon in de buitenlucht. En dat is toch wel een lekkere manier om je dag te starten.
Ja, en ook extra fijn voor je biologische klok, hè? Want ja, die weet ook gelijk dat het dag is in de ochtend.
Ja, precies, precies. Maar ik ben dan soms geneigd, zeker als ik 's ochtends cliënten heb staan, om dan eigenlijk gelijk aan het werk te gaan en pas in de middag naar buiten te gaan. Maar 's ochtends voelt eigenlijk een stuk frisser, een stuk lekkerder. Gisteren heb ik een HIIT-workout 's ochtends gedaan. Dus één van die twee moet eigenlijk.
Ja.
Dat zou wel een mooie goede voornemen zijn.
Precies, en voor de luisteraars thuis, een HIIT-workout is een high-intensity training.
Ja, ik heb lopen squatten, lopen springen, jumping jacks, noem het maar. Dus ik hoop niet dat de onderburen het een slecht goed voornemen vinden.
Nou, oké. Nou ja, goed, best wel toevallig, want mijn goede voornemens zijn ook inderdaad meer sporten in de ochtend. Dus als ik wakker word, gelijk sporten.
Oké, okay, gezellig.
Ik heb toch wel de neiging als ik wakker word om dan te denken van ja, of ik ga gelijk iets doen. Maar om te gaan sporten in de ochtend voelt nog niet helemaal lekker.
Mm-hmm.
En ik ben al een jaar bezig met ijsbaden, zoals je weet.
Ja.
En het is heel koud bij ons thuis, want ik heb die verwarming niet echt vol aanstaan. En dan is het minder motiverend om ijskoud te douchen, want de leiding die is nu echt super koud ook.
Mm-hmm.
Dus als je nu gelijk koud doucht, dat wil ik toch wel weer gaan oppakken. Ik heb nu dat gedaan tot de winter, dat ik gelijk koud douche en nu douche ik koud af.
Oké, okay. En hoe lang douche je dan koud af? Elke keer ook?
Probeer ik in ieder geval 3 keer per week te doen. En soms probeer ik mezelf even te verwennen met een warme douche. Maar dat is eerder een uitzondering dan regel.
Een cadeautje, een luxe.
Een cadeautje op zijn tijd, dus dat is wel lekker. En de energierekening, die vindt het ook geweldig dat ik dat doe. Dus ik wil meer koud gaan douchen en minder warm gaan douchen. Dat is goed voor het milieu en voor onszelf. En daar kunnen we misschien ook ooit een aflevering over maken. Want het heeft best wel wat mentale voordelen, gezondheidsvoordelen.
Ja. Lijkt me ook heel interessant.
Ja, maar nu terugkomend naar de vraag. Want we hebben deze week ook weer een vraag van de luisteraars gekregen. En die luidde als volgt. Ik word wel eens bedreigd op mijn werk door cliënten die opgenomen worden. Hier krijg ik stress van en dit blijft wel eens lang hangen bij mij. Hebben jullie als arts en psycholoog dit ook? En hoe gaan jullie hiermee om?
Ach, lastig.
Ja, ik had graag wel willen weten wat voor werk dit is. Want het klinkt een beetje cliënten die opgenomen worden, die bedreigen.
Ik moet gelijk denken aan de OGGZ, dus de openbare GGZ. En daarin heb je dan cliënten die bijvoorbeeld een zorgmachtiging krijgen en dat ze dus gedwongen eigenlijk opgenomen worden. Dus dat zijn is psychologische behandeling altijd vrijwillig. Maar tenzij dat je een gevaar vormt of voor jezelf of voor een ander, dan kan de rechter ook beslissen dat je uit je eigenlijk vrijheid ontslagen wordt. Ik kan even niet het beste woord ervoor bedenken.
Yeah.
Maar dan word je dus opgelegd door de rechter dat je gedwongen opgenomen moet worden. En ik kan me voorstellen dat daar wel veel boosheid bij kan komen kijken.
Ja. Yeah.
En dus ook agressie.
Want jij noemt dat OGGZ, openbaar GGZ?
Ja, Ja.
Want ik noemde dat gewoon gesloten inrichting. Daar heb ik namelijk ook gewerkt in een gesloten inrichting.
Ja, klopt, klopt. Dat is, ik zeg maar, onderdeel van het werkveld. Wat ik bedoel eigenlijk is, je hebt de basis GGZ. Dan krijg je 10 sessies bij een psycholoog. En dat is vaak de eerste stap waar je komt. Je hebt de specialistische GGZ, dat is met een team eromheen. Dus dan krijg je ook meer sessies. En je hebt ook de openbare GGZ. En dat is meer de ambulante psychiatrie in de wijk. Dus dat zijn echt een beetje de vakmensen of de bemoeizorg die echt in de wijk trekt. En dan dus echt naar de cliënten toe gaat.
Oh, oké. Okay. En ambulare is volgens mij van wandelen, hè, van het Latijn. Dus dat zijn de bewegende psychologen.
Ja, precies. Dat zijn de psychologen op een fiets door de stad.
Ah, oh, oké. Okay. Ja, want ik kan me dat ook heel goed voorstellen. En wat je vertelt is ook heel mooi. Dus wat ik dan merkte is, mensen kwamen dan bij ons op de gesloten inrichting, om het even zo te noemen. En die mensen die zaten dan daar een paar dagen. Die waren vaak in het acute moment van hun psychiatrische aandoening, om het even zo te noemen.
Ja.
En dan kwam er na een dag of twee een rechter met een griffier. En dan moest die dus in gesprek met die patiënt om te kijken van, hey, moet jij hier nog een week langer blijven of niet? Maar dit was wel 5 jaar geleden of zo dat ik dit deed. En volgens mij zijn de wetten ook weer veranderd en zijn er nu nieuwe rechten, nieuwe wetten. Dus dat zou kunnen dat dat nu net iets anders is. Maar het idee is gewoon, je wordt je ontnomen vanuit je vrijheid. Omdat je gevaar voor jezelf of je omgeving bent. En de rechter, zeg maar, in de gesloten inrichting die op bezoek komt, die bepaalt of jij langer gesloten moet blijven of niet.
Ja, precies. Precies. Het woord dat bij mij binnenkomt is RM. Gaat dat
rechterlijke machtiging en inbewaringstelling.
Ja, en nu is dat volgens mij veranderd naar een zorgmachtiging. En dan heb je een psychiater die een oordeel doet. En heb je nog een onafhankelijke psychiater die bekijkt van, hey, is het doelmatig, is het rechtvaardig, is het proportioneel? Dus er wordt echt per cliënt dan gekeken van of je aan al die eisen voldoet, dat er echt geen andere optie is dan onvrijwillig behandelen eigenlijk.
Ja.
Dus alleen in de meest serieuze gevallen. Dus ook al heb je last van ernstige psychiatrische aandoeningen, maar als jij bijvoorbeeld zelf aangeeft van, hey, ik sta ervoor open om, weet ik veel, antipsychotica of zo te slikken, ik noem maar iets. Mm-hmm. En als iemand naar je toe brengt dat je dat inneemt, dan hoef je dus ook geen zorgmachtiging, want dan kan het dus ook op de vrijwillige basis. Ja. Ze willen het altijd eerst vrijwillig proberen en het moet doelmatig zijn en allerlei mooie termen waar hele intelligente mensen lang voor gestudeerd hebben. En nou ja, dat in ieder geval wel goed proberen te wegen altijd.
Ja, ja, het is een hele interessante tak, want Dus wat de vraag ook was van of wij dat wel eens hebben meegemaakt. Ik heb niet heel veel bedreigingen meegemaakt. Soms krijg je wel een bedreiging natuurlijk. Maar het enige wat indruk op mij heeft gemaakt is, het was een dag op de gesloten inrichting.
Mm-hmm.
En het was mijn tweede dag daar dat ik daar ging werken. En wat mij opviel was dat ik naar de keuken toe liep en de kasten opendeed. En die zaten vol met bestek, maar ook met messen, koksmessen.
Och ja, dus, onhandig.
Ja, dus ik vroeg ook van, hey jongens, is dit niet gevaarlijk voor de patiënt zelf? Want er komen hier eigenlijk mensen met acute beelden vanuit de psychiatrie. Psychotisch of ontzettend depressief. Die mensen kunnen zichzelf daar wat mee aandoen. En toen werd mij ook letterlijk verteld van, ja, weet je, als ze zichzelf wat willen aandoen, dan kunnen ze dat hoe dan ook met andere materiaal. Dus daarom hebben we voor gekozen om het bestek te laten liggen. Ja, Ik keek eraan en ik dacht bij mezelf van, jongens, dit is mijn eerste dag of tweede dag, maar er zijn mensen hier die dus echt diep in de put zitten. En als iemand zo'n mes pakt en zichzelf wat wil aandoen of mij wat wil aandoen, want je weet het maar nooit wat voor dag je ze aantreft, vond ik best wel spannend.
Snap ik. En er zit denk ik ook een heel dubbel verhaal achter inderdaad. Er gaan heel veel associaties in mijn hoofd lichten op.
Ja, maar ik had meer zoiets van het enige. Dus even fast forward naar wat er dus in die tijd dat ik daar werkte gebeurde. Mm-hmm. Enige heftige wat ik heb meegemaakt met die messen was dat er dus zo'n vrouw in een crisis belandde.
Ja.
En vervolgens al het bestek pakte. Dus ik begon al bijna te rennen, want ik dacht, nee, toch niet het bestek waar ik al bang voor was.
Ja, en, dit heb ik voorspeld.
Ja, en het bestek, want ik stond in de hoek van de kamer, het bestek zeg maar naar de muur toe gooide. Dus ik hield mijn hart vast, maar gelukkig is mijn hart niet gevallen, want ze heeft het mes niet gebruikt, maar alleen gegooid. En toen werd ze dus gepakt door een aantal, volgens mij waren dat toen getrainde verpleegkundigen. Mm-hmm. En die hebben haar in een isolatiecel gezet. En dan, Ja, het is heel sneu. Maar
heel sneu, inderdaad.
Je hoort zo'n iemand dan krijsen, schreeuwen in zo'n isolatiecel. Want die slaat alles in elkaar, maar er valt weinig in elkaar te slaan in zo'n isolatiecel. En als ze dan bekommerd zijn of tot rust zijn gekomen, dan mogen ze er weer uit. Maar goed, dat is mijn
wat
meest
een
heftige
verhaal.
Ja, een meest heftige bedreiging, zeg maar. Maar het was meer indirect.
Het heeft wel iets heel triest, hè?
Ja, het is sneu. Maar ja, wat zou je anders kunnen doen als iemand in zo'n crisis zit? Want soms dan spuit je bijvoorbeeld een kalmeringsmiddel in de bil. Want dat werkt het snelst. Wordt gelijk opgenomen in de spieren en bloedbanen. Mm-hmm. Werkt heel snel. Kan op dat soort momenten niet vragen van, hey, slik even dit pilletje. Want dan kom je een beetje tot rust. Dat soort discussies heb ik niet kunnen voeren met mensen in een crisis.
Ja.
Maar wat zou je anders kunnen doen dan een isolatiecel?
Ja, dat is dus lastig. Je hoopt eigenlijk vooral dat niet iemand zich zo erg bedreigd voelt. Of niet zo erg uit hun eigenlijk vrijheid ontnomen wordt. Dat ze dus ook in zo'n gesloten inrichting weer tot crisis raken.
Ja.
Dus je hoopt eigenlijk, denk ik, vooral dat je kan deescaleren. En dat je zoveel mogelijk kan voorkomen. En dat je niet op iemands triggers nog een beetje op de rode knoppen ook nog aan het drukken bent.
Ja.
En wat dus wel inderdaad een paar dingen wil ik erover kwijt. Als eerste inderdaad in de gesloten inrichting vaak horen, of ja, vaak. Ik heb wel zo nu en dan meegemaakt dat mensen die heel erg somber waren of er heel erg slecht bij zaten, dat die dan opgenomen wilden worden. En het idee dan om de suïcidaliteit te voorkomen. Alleen het blijkt dus uit allerlei onderzoeken dat dus de kans dat je suïcidaal bent of dat je zelfmoord pleegt in een kliniek, die is groter dan als je niet opgenomen wordt.
Terwijl je thuis nog scherpere messen hebt waarschijnlijk.
Terwijl je thuis waarschijnlijk nog scherpere messen hebt. En dus dat is heel lastig. Dus eigenlijk kiezen er vaak alleen voor om mensen op te nemen, bijvoorbeeld met hele ernstige depressie. Of bijvoorbeeld op het moment dat je psychotisch bent, dus dat je dingen ziet of hoort die er niet zijn of opdrachten krijgt. Dus eigenlijk alleen de allerzwaarste gevallen wil je eigenlijk opnemen. Dus er kan ook wel een beetje een bias in zitten, in die zin dat je de slechtste mensen opneemt en de mensen die gewoon een beetje kielen, dat je daarvoor kiest dat die niet opgenomen worden.
Ja, en bias is vertekening van beeld, bedoel je dan?
Ja,
hè?
We hebben
daar normaal ook een belletje voor, maar die hebben we net getest. We hebben een nieuw concept even tussendoor, sorry dat ik je onderbreek, maar we hebben een belletje bedacht dat als we termen gebruiken die mogelijk in de volksmond als jargon kunnen worden gezien die niet begrijpbaar is voor de, zeg maar, Jan en Alleman, dat we dan op het belletje drukken. Maar ik heb net het belletje getest en hij komt er nog niet helemaal lekker door, dus ik ga daar nog eventjes aan zitten.
Nou, je hebt huiswerk bij deze.
Ik heb huiswerk bij deze. Maar ga verder. Dus sorry dat ik je onderbrak, maar inderdaad dat het een vertekend beeld is.
Ja, dus soms heb je ook dat mensen suïcidaal zijn vanuit bijvoorbeeld borderline persoonlijkheidsstoornis van persoonlijkheidsproblematiek. En daarvoor wordt dan ook vaak gekozen om dan niet op te nemen, omdat je daarmee dus eigenlijk ook aanleert dat iemand het niet zelf kan. Dus zo'n opname is eigenlijk het laatste redmiddel en die wordt dan soms vooral ingezet voor de omgeving, dat de omgeving even ontlast of ontprikkeld kan worden, omdat die natuurlijk logischerwijs gewoon vol zitten met zorgen. En dus dat je niet automatisch tot opname gaat, dat dat toch wel echt een moeilijk keuzemoment is van, hey, wat doe je in welke situatie? Ja. Omdat je ook niet iemand wil aanleren van, hey, als het moeilijk of spannend wordt, dat je elke keer opgenomen moet worden, uit je vrijheid ontslagen wordt en dat je dan een plek hebt die helemaal niet lijkt op thuis.
Ja.
Maar toch zou ik het met messen wel tricky vinden, hoor. Dus ik denk dat dat wel een goed onderwerp is tijdens de teamvergadering van willen we wel of niet bestek open en bloot hebben voor de cliënten?
Ja, dat is een goede vraag inderdaad. En zo zijn er nog heel veel dingen binnen de psychiatrie en psychologie waar het gewoon heel lastig is om te bedenken van wat moeten we nou precies bij de patiënt doen. En dan bedoel ik meer bijvoorbeeld alle patiënten. Ik heb ook op de spoedeisende hulp gewerkt.
Mm-hmm.
Patiënten die bijvoorbeeld, we hadden één patiënt, komt misschien wel ander, is een lang verhaal hoor, maar die heeft zich volgens mij 45 keer gepresenteerd. En tijdens mijn nachtdiensten volgens mij 5 keer. Maar die bleef maar terugkomen omdat hij telkens zelfmoordpogingen deed. En dan hebben we zorgplicht en dan moeten we dus die persoon helpen. Maar dat is dus ook een beetje met opname. Je hebt niet one size fits all. Dat je zegt van, hey, als dit gebeurt, dan nemen we je op. En als dit niet gebeurt, dan nemen we je niet op. Want je moet daar toch telkens weer anders naar kijken. En dat doe je dus als psychiater voornamelijk.
Ja.
En ik ben dan benieuwd. Jij wilde nog wat zeggen?
Ja, Want wat ik ook vaak bij cliënten hoor, die zijn dus ook juist heel erg bang om opgenomen te worden. Dus bij deze denk ik ook een hele goede kanttekening. Gewoon de kans dat je gedwongen opgenomen wordt, is echt ontzettend klein. Dus het is niet, ik heb heel veel cliënten die dan bang zijn, bijvoorbeeld dat ze gek worden of op het moment dat je depressief bent of dat je nare gedachten hebt of aan de dood of als je gewoon heel veel angstig bent. Dat je dan gelijk opgenomen wordt in een of ander raar gesticht en dat je dan verpietert als een bloemetje en niemand meer naar je omkijkt. Ik geef even het meest heftige scenario. Maar de kans dat dat gebeurt is echt heel klein. En er zijn echt een miljoen stappen die je moet doorlopen totdat je op dat moment komt dat je eventueel wel of niet opgenomen kan worden. En dus wees daar absoluut niet bang voor dat dat opeens gaat gebeuren. Want er zijn echt een miljoen stappen daarvoor.
Ja, en nu de GGZ, zeg maar, nu er zoveel druk zit binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, zullen die stappen waarschijnlijk nog strenger zijn. Want er is weinig plek. Althans, weinig. Er is minder plek dan voorheen. Oké. En waar ik dan benieuwd naar ben, heb jij wel eens gevaarlijke situaties meegemaakt binnen de werkvloer? Want jij hebt hier meer mee te maken, heb ik het idee, dan gemiddeld.
Nou, ik heb in de OGGZ gewerkt en in de SGGZ voornamelijk. Dus zo nu en dan gebeurt er zeker iets. Nu zit ik even naar mezelf te kijken. Nou, het is nooit dat ik direct bedreigd ben met een wapen of met een mes of wat dan ook. Dus dat allemaal niet. Wat me wel... Het gaat ook bij bedreiging denk ik ook vooral van wat voor een effect het is en hoe voelt dat. Want ik heb bijvoorbeeld best wel wat jonge dames gehad die dan...
Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast.
Want ik heb bijvoorbeeld best wel wat jonge dames gehad die dan... die sterke emotiewisselingen hebben gehad en die dan van 0 naar 100 konden gaan en die konden alles erbij schelden eigenlijk. Die konden dan helemaal tekeer gaan. Mm-hmm. Maar als het niet op mij gericht is, dan voel ik me er niet echt onveilig bij. Dus die kunnen dan bijvoorbeeld een situatie die is gebeurd, dan helemaal gaan vloeken over hoe vreselijk het is. En die kunnen dan helemaal ontsteld eigenlijk raken. Alleen als het niet op jou gericht is, dan ervaar ik het niet als bedreigend. Waar ik me wel aan moet denken, ik kan me wel een keer herinneren dat ik me wel heel erg onveilig voelde. En dat was toen ik een ex-militair moest keuren. En dat was iemand waarbij de vraag was van wat er precies aan de hand was. Was een beetje echt een complex beeld. Iemand die ook een beetje randpsychotisch was. Dus die zag dingen of die hoorde dingen die er niet helemaal waren, maar het was niet helemaal duidelijk of dat nou echt zo speelde. En die had ook af en toe van, dat noemen we dan wegrakingen, van die dissociaties waarin die gewoon niet echt op je reageerde. Dus dan bleef het gewoon eigenlijk een paar seconden stil. Dan vroeg je iets en dan bleef het een paar seconden stil. En ik zag die meneer dus voor het eerst. En dan moet je voorstellen bij zo'n ex-militair dat ze... Ik ben gewoon een jonge vrouw. Als ik ga kickboksen, ik kan je niet knock-out slaan of zo. Okay. Zo sterk ben ik niet. En ik ben ook helemaal niet agressief van aard. Alleen dan heb je zo'n militair en dat is dan echt zo'n kast van zo'n vent. En een hele stoere, boze blik. En hij was heel erg uit contact. Dus ik vroeg ze van, vind je het spannend? En dat vraag ik dan vaak, om iemand een beetje op zijn gemak te stellen. Van, vind je het spannend? Zodat je het erover kan hebben en dat je kan bewijzen van, ik ben ook maar een mens, ik ben een psycholoog en ik ben hier voor jou om jou te helpen. Daar ze van, vind je het spannend? En die begon gewoon helemaal zo van, zie ik eruit alsof ik het spannend vind? Wat een rare vraag. En die werd gewoon gelijk wat venijnig en wat boos. En toen zei die ook heel snel zo van, je moet blij zijn dat je een vrouw bent. Want als je een man was geweest, dan had ik je al lang alle hoeken van de kamer laten zien. Als in van, dan had ik al in elkaar geramd.
Ja.
En ja... Dit was ook denk ik een aantal jaar geleden. En toen was ik denk ik qua karakter zelf ook wat pleasender. En ik dacht meer van, er is gevaar. Ik zou zeggen, mijn meest onschuldige, lieve kant opzetten. Mm-hmm. Dus ik werd juist extra lief. En ze van, oh, sorry. En wat vervelend. En zo bedoelde ik het helemaal niet. Nou, neem even de tijd. En wat heb je nodig? Dus ik begon eigenlijk extreem lief te doen. Om mm-hmm. zomaar eigenlijk te bewijzen van, hey, ik ben niet het gevaar. Ik ben niet een of andere boeman die je iets aan gaat doen.
Ik hoor bij jou.
Ja, gewoon zo iemand zo van dat je echt denkt zo van, oh ja, ik ben inderdaad een vrouw. Gewoon dat ik dat helemaal omarmde en weet ik veel wat. Maar daarin heb ik dus eigenlijk ook geen grens gesteld van, hey, wat je nu zegt, dat kan niet. Ja. Toen was ik me ook opeens van bewust van, hey, ik zit aan de normaal hulpverlener moet je altijd aan de kant van de deur zitten voor het geval als iemand agressief of boos wordt, dat je het snelst de deur kan bereiken voor je eigen veiligheid.
En hebben jullie ook een rode knop onder de tafel?
Sommige ruimtes wel. Dat hangt een beetje per locatie af. Verschillende werksettings wel. Je had bijvoorbeeld in de OGGZ, toen had je zo'n beetje zo'n walkie-talkie. En als je dan wist dat je een lastige cliënt eigenlijk had, die ontvlambaar was of agressief kon worden, dan kon je op die walkie-talkie klikken. En dan ging dat door naar zo'n centraal systeem. En dan konden alle collega's van verschillende afdelingen, die konden dan weten in welke kamer je zat en op welke kamer je de noodknop hebt ingeroepen.
Ah, ja.
En dan had je ook bijvoorbeeld wel twee beveiligers. Echt super aardige, leuke mannen waren dat. En die kwamen dan altijd helpen.
Ja. Oh, interessant. Ja. En een walkie-talkie voor de millennial.
Voor de rode knop.
Voor de wat jongere mensen die hier naar kijken. Walkie-talkie is, zeg maar, om het eventjes heel modern te zeggen, de oude iPhone. Dus de telefoon die via radiosignaal volgens mij en dan zo'n geluid maakte. Dat kon je dus op korte afstand gratis met elkaar contact hebben. En toendertijd bestond dat niet. Toendertijd moest je dus betalen om te bellen. Dus dat was echt een hele mooie tijd. Ik heb zelf vroeger ook een walkie-talkie gehad.
Dat leuk zeg.
En dan zat je, Roger. Dus dat was een hele mooie tijd. Maar goed, jullie gebruikten hem voor de rode knoppen bij gevaar. En
ja.
Even terugkomend, want het is niet niks wat is gezegd. Dus hij insinueert eigenlijk dat je geluk hebt dat je dat je een vrouw bent, want anders had hij jou in elkaar geslagen.
Mm-hmm.
Ik ben een man. Ik zou dat niet heel fijn vinden als een oud-militair dat tegen mij zou zeggen. Wat gebeurde er bij jou? In jou. Want je vertelt heel rationeel van want je leert kopen. Je leert omgaan met mensen die bedreigd zijn. Maar wat gebeurde er nou in jou?
Nou, bij mij eigenlijk mijn hartslag die ging heel erg omhoog. Ik voelde me gewoon heel erg onveilig. Dus ja, je hartslag gaat omhoog. Je gaat echt een beetje, je wordt echt super alert. Echt mijn hele stresssysteem gaat aan. En ik ga gelijk kijken van, oh, waar is de deur? Kan ik hier weg? Wat moet ik met deze situatie? En je denkt gewoon van, shit, hoe ben ik in deze situatie beland? Ik kom hier gewoon om mensen te helpen.
Ja, en dan met zo'n onschuldig vraag.
Mijn ochtend start net, ja. En dat ik ook echt denk, dat ik ook wel een beetje denk van, oh, heb ik iets verkeerd gedaan of verkeerd gezegd? Dus ja, ik betrok het ook wel op mezelf. Dus je gaat, ja, eigenlijk in mij gebeurde er heel veel. Ik voelde me gewoon ontzettend onveilig.
Ja.
En mijn eerste reactie was dus gewoon de situatie veilig maken. Alleen achteraf gezien. Toen heb ik volgens mij een kwartier met hem gepraat. En dan had hij nog een keer zo'n indirecte opmerking. Ik kan het even niet helemaal voor de geest halen. Toen volgens mij gezegd van, oh, ik weet eventjes niet zo goed wat ik moet doen. Zou je even in de wachtkamer kunnen zetten, want ik moet het eventjes bespreken. Ja. En toen heb ik hem naar de wachtkamer gestuurd. En toen heb ik de dienstdoende psychiater gebeld van, hey, ik heb een oud-militair die indirect bedreigend is naar me. Wat moet ik hiermee?
Ja, en wat zei de psychiater op afstand? Sterkte? Of?
Ach ja, nee, moet je gewoon grenzen stellen. Nee, ja, dat hoort er gewoon bij.
Wat kun je meer doen? Ja.
Dit was niet echt iemand met wie ik een persoonlijke band of zo had. Dus die had meer zoiets van, gewoon grenzen stellen. En die moet gewoon door. Ja, het onderzoek moet afgerond worden. Dus die had meer zoiets van,
we moeten door, jongens.
Ja, van ach joh. Als ik elke keer iemand moet gaan bellen op het moment dat iemand een vervelende opmerking maakt, dan word ik een walkie-talkie.
Ja, oh ja.
Dus die was niet zo onder de indruk.
Je voelde je echt begrepen en ondersteund, als ik het zo begrijp.
Ja, dit zijn dan ook al die dingen die dan gebeuren, of ja, die voornamelijk dan gebeuren als je dan net start als psycholoog. Dus dat zijn allemaal een soort van eerste keren. Dus nu zou ik bijvoorbeeld, als dit nu opnieuw zou gebeuren, hopelijk dat ik aan de goede kant van de deur zou gaan zitten. Maar ook op het moment dat iemand zoiets indirect bedreigt. Ja, nu zou ik eigenlijk misschien eerder grenzen stellen van, oh, maar waarom zeg je dat? Of van, oh, daar ben ik niet van gediend. Veiligheid is het allerbelangrijkste. Dus of je blijft zitten en we kunnen doorgaan. Of je kan naar huis gaan en dan kunnen we zien. Dan hoor je wel wat de gevolgen er zijn van zijn.
Ja.
Of de consequenties zijn of wat dat voor jou betekent of voor jouw onderzoek.
Precies. Want dan, sorry.
Ja, dat.
Dat is dus toch wel bijzonder. Want ook bijvoorbeeld in de artsopleiding, maar ook in de psychologenopleiding, wordt heel erg geleerd hoe je deescalerend moet handelen.
Mm-hmm.
Dus we hadden een keertje een lotuspatiënt. Een lotuspatiënt is iemand die zich voordoet als patiënt. Dus een acteur.
Oh ja, die hebben wij ook gehad.
Nou, dat was echt een show hoor. Dus het was volgens mij ook, het was een maandagochtend. Wij zitten in die ruimte. En plotseling komt er een man binnen, stormen, pakt een stoel op en gooit hem tegen de muur aan. En ik zit daar gewoon met mijn medestudenten, zit ik daar toe te kijken en te denken, wat gebeurt hier? Dus die man die mm-hmm. pakt die stoel, die smijt hem tegen de muur aan en die begint te schreeuwen van, kijk wat je me hebt aangedaan. Ga jullie allemaal kapot maken? En dat liep helemaal uit de hand. Ik zit zo te kijken op mijn stoel. Ik denk, jongens, dit is ook mijn maandagochtend. Het was mijn studententijd, dus ik was ook een beetje moe. Want studenten die in het weekend doen leuke dingen, gaan stappen of gaan wat dan ook doen. Dus slaap was ook niet echt een prioriteit 10, 15 jaar terug.
Mm-hmm.
En toen dacht ik bij mezelf van, ja, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik had echt bijna zoiets van, ja, weet je jongens, ik hou het voor gezien. Het is veel te vroeg voor mij voor dit soort capriolen. Ik ben weg. Maar dat was dus een lotus-patiënt. Dus een acteur.
Was het van tevoren aangekondigd?
Nee. Het was wel een gevaarlijke situatie. Workshop. Maar ik wist niet dat we om 9:00 ochtends overdonderd werden door een man met een stoel die tegen de muur aangooide. Ik dacht ook bij mezelf, is daar wel budget voor om een stoel kapot te maken voor een les? Mm-hmm. Want er zullen vast veel stoelen sneuvelen, denk ik, tijdens die workshop.
Ja.
Maar goed, het was een hele mooie les. En tijdens zo'n workshop leer je dus hoe je deescalerend grenzen moet stellen. En dat vond ik wel mooi, dat het altijd belangrijk is. En dat is misschien ook een beetje een tip van de week. Dat als jij geweld in je omgeving meemaakt, of bedreigingen of wat dan ook, dat het altijd wel goed is om empathisch grenzen te stellen.
Precies.
Want we denken altijd dat als iemand jou bedreigt, dat je dan stil moet zijn en weg moet wezen. Maar je grenzen stellen, dat helpt echt.
Ja, zeker.
Dat zorgt er echt voor dat je eigenlijk dat iemand echt een paar stappen achteruit doet. Want je denkt van nature denk je ook van, als ik een grens stel, dan gaat iemand daar overheen. Want die gaat het niet lief vinden, om het mm-hmm. even zo te noemen, dat ik zeg van dat ik dat niet accepteer. Maar toch helpt dat heel goed. Dus
Ik ben het helemaal met je eens. En dat leerden wij ook. We hebben ook zo'n de-escalatie workshop gehad. We wisten wel dat er, nou ja, lotus mensen tussen zouden zitten.
Mm-hmm.
Maar dan had je ook inderdaad dat je allemaal situaties aan het naspelen was. En dan een groepje mensen. En één persoon die had dan inderdaad ook dan, nou, speelde die de patiënt. En dan ook de ene keer met mes erbij, de andere keer zonder mes. Eén keer schreeuwen, de andere keer een beetje apathisch voor zich uitstaren. En dat was ook altijd het beleid dat je dan als collega's, dat dan één iemand er naartoe gaat en gaat proberen om in contact met diegene te komen. Zeg dan het vraag van, hey, ook gewoon het gevoel benoemen van, hey, ik zie dat je woedend bent of ik zie dat je boos bent. Wat is er gebeurd? Ja. En dat iemand dan even uit die woede kan schieten en kan denken van, oh, ja, ik ben inderdaad boos. Ja, waar ben je boos om? Wat is er gebeurd? En dat de tweede persoon, die moest dan alles een beetje organiseren in de ruimte. En de rest, die moest dan georganiseerd de ruimte uitlopen. Dus dat je tegelijkertijd een beetje een combinatie had van twee mensen die zich echt direct met de patiënt bezighouden om te deescaleren. Mm-hmm. En de andere mensen wel dus wegwezen.
Ja.
Zodat je ook niet een soort van 10-1 situatie krijgt.
Ja, wat interessant dus in groepsverband, ja. Ja, want we maken het vaker mee dat je 1-1 bedreigd wordt, om het even zo te noemen, dan in groepsverband. Maar goed, dit is dan waarschijnlijk voor die OGGZ.
Ja, om in ieder geval de lokale, ik zou maar zeggen, vrij te maken. Zeker, je hebt een gang en daar loopt iemand rond. En ja, bij de wat meer risicovolle patiënten heb je vaak ook wel een beveiliger. En dat zijn altijd gewoon hele stoere mannen. Je had in mijn team dan ook bijvoorbeeld dat je dan heel veel mannen zit. En ja, het zijn gewoon stoere mannen en die schrikken nergens van. Die kijken gewoon zo van, oh ja, agressieve patiënt, nou, ik even een praatje maken, even erachter komen wat er is.
Ja.
Dus die ervaren dat gevoel van onveiligheid dan helemaal niet.
Ja.
Van die doorgewinterde 60-jarige verpleegkundigen die dan denken van, oh ja, had je er weer een.
Ja, en die gaan ermee door. Maar toch hoor ik wel eens verhalen, over nu ook niet, dus misschien voor een andere keer, dat een collega van mij, dat een patiënt een verpleegkundige aan het wurgen was en dat ze met z'n drie op die man sprongen. Ik zal de details later wel delen. Maar goed, het loopt ook wel eens uit de hand. En je hebt niet altijd die sterke verpleegkundige die jou bevrijd. Want die man die werd volgens mij een minuut lang van achter gewurgd. Dus zij met z'n drieën op die man springen. Ja, weet je, het is niet altijd even makkelijk. En er zijn altijd helaas ook uitzonderingen. Maar even terugkomend, wat is nou het gevaar van bedreigd worden?
Je bedoelt voor het slachtoffer?
Ja.
Nou, voor het slachtoffer, ja, je kan je natuurlijk ontzettend onveilig voelen. En dat zorgt gewoon voor stress. Je hele stresssysteem gaat aan. Dus het is wel belangrijk dat je lichaam dan daarna weer een soort van rust kan vinden. Of een soort van ontspanning kan vinden. Maar je kan je best wel voorstellen als je al een tijdje misschien overwerkt bent. Of over je grenzen heen gaat. Of slaapgebrek hebt. Of ja, misschien thuis ook niet in een fijne relatie zit. Die misschien ook wat toxisch is of hier en daar. En als je dan opeens bedreigd wordt. Ja, dan kan je stresssysteem wel dusdanig op hol slaan. Eigenlijk dat je bijvoorbeeld dat misschien net het setje is dat je in een overspanning komt of meer burn-out klachten ontwikkelt.
Ja.
Dus eigenlijk vooral stress. Hè? Stress, gewoon het feit dat je hartslag omhoog gaat, dat je ademhaling versnelt en dat je dus echt in de fight-or-flight mode zit. En dat je dan daarna dus ook niet voldoende ontspanning krijgt, omdat je misschien nog overal, hè, eerste paar dagen verwacht ik wel, zeker als je gewurgd wordt of als je niet lekker voelt, dan ga je een paar dagen slecht slapen.
Ja.
En dan kan je daar nog best even gewoon je onveilig voelen voor een aantal dagen. En extra alert. En dat kost allemaal energie.
Ja, want het is natuurlijk een heftig trauma eigenlijk. En iedereen kan dat anders interpreteren. Een bedreiging. Het hoeft niet altijd lichamelijk te zijn. Het kan ook verbaal dreiging zijn. Maar het is een heftig trauma. Dus het kan in theorie ook zich uiten in een posttraumatische stressstoornis.
Zeker. Ja, dus dat is de andere kant inderdaad. Dus de normale reactie, om het zomaar even te zeggen, als ik... Ja, ik mag eigenlijk niet in termen van normaal of abnormaal. Maar je verwacht in ieder geval wel dat iemands stresssysteem wordt geactiveerd. En je hoopt dan eigenlijk dat dat na een aantal dagen zakt. Maar stel je voor dat er voor dat event ook al heel veel dingen speelden. Misschien heb je ooit geweld in je jeugd of in je opvoeding of in je relatie meegemaakt. En dan voel je op werk ook nog eens onveilig. Ja, zeker als er letsel is of als er dreiging is of als er wurging is. Dat soort hele impactvolle dreigingen. Dan is het ook niet gek om daar posttraumatische klachten van over te houden. Zoals bijvoorbeeld herbelevingen, nachtmerries, overmatige alertheid, verminderd vertrouwen in de ander.
Ja, want dat overmatige alertheid, dat komt veel voor bij
heel
mensen
veel.
Met inderdaad PTSS. En ook die herbelevingen. En wat dan ook heel interessant is, dat die herbelevingen zijn niet altijd precies dat ene moment dat je bijvoorbeeld werd afgeblaft of dat je werd gewurgd. Het zijn een beetje... nachtmerries waarin je bedreigd voelt of hulpeloos bent. Of het zijn meer, zeg maar, het zijn een soort van afgeleide nachtmerries. Dus dat is ook heel interessant. Maar wel heel, het zorgt wel voor veel lijden natuurlijk in iemands leven.
Zeker, zeker. En ik kan me ook voorstellen, kijk, op het moment dat jij bedreigd wordt, hè, misschien verwacht je ook wel van jezelf van, oh, ik ben zorgverlener, dus ik moet dit aankunnen. Dan kan het ook wel alleen voelen of eenzaam voelen op het moment dat je dat met niemand kan delen of dat niemand het wat interesseert als jij net een heftige situatie met een cliënt hebt gehad. Ja. Dus het is ook altijd heel erg belangrijk en fijn dat op het moment dat jij een heftig incident op werk meemaakt, om dat in ieder geval met je collega's te delen. En dan aan die collega's is het dan ook om gewoon empathie en steun te bieden en te kijken van, hey, wat heb je nodig? En niet zo van, hey, je hebt net een bedreiging gehad, maar je hebt nog 5 patiënten de rest van de dag staan. Succes.
Ja. Ja, wat ik dan ook interessant vind. We komen als reine baby op aarde.
Tabula rasa. Onbeschreven blad. Dat is een Piaget, een pedagoog.
Ik had bijna het belletje al gerinkeld, maar je hebt me gered. Maar je komt dus als rein baby op aarde, ongeschaden. Alles, zeg maar, je hebt alleen je pakket aan genen meegekregen. Je lichaam heb je meegekregen, maar je hebt geen factoren van buitenaf meegekregen. Je hebt geen trauma, je bent niet gepest. Je bent niet uitgesloten, je bent niet gediscrimineerd of wat dan ook. Ik kan mij voorstellen dat in die hele rit naar de volwassenheid, dat je dusdanig beschadigd is een beetje een minder positieve benadering, maar dat je dusdanig veel dingen hebt meegemaakt dat jouw persoonlijkheid schetst. Zijn er bepaalde persoonseigenschappen of omgangsmethoden bij mensen die kunnen die te herleiden zijn uit trauma, zoals bedreiging? Zijn daar bepaalde dingen die je daarover kan zeggen? Want ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld hyperalert bent of mensen niet vertrouwt of bijvoorbeeld bang bent voor mannen of bang bent in je eentje 's avonds, dat dat ergens vandaan komt uit je bagage.
Zeker. Ik ben bang dat ik je vraag niet helemaal begrijp.
Nou, het gaat er mij meer om hoe kunnen mensen zien thuis dat zij klachten hebben van trauma uit het verleden.
Oké, dus voor de slachtoffers.
Ja.
Ik dacht heel voornamelijk dat je naar de daders ging. Dus ik zat even te denken van, ik snap hem nog niet helemaal. Qua slachtoffers. Ja, kijk, eigenlijk heel plat gezegd, een beetje simpel geformuleerd. Maar op het moment dat jouw reactie heftiger is dan dat je zou verwachten, dan is er een aanwijzing in ieder geval om bij jezelf na te gaan van, hey, is er ook, heeft dit te maken met oude pijn of iets? Dus stel je voor, moet ik even leuke voorbeelden aan plein publiek bedenken. Maar stel je voor, ik loop over straat, zou ik maar zeggen. En het is donker en ik word achtervolgd door iemand en ik word beroofd. En ik word dan heel bang. Ja, dan is het heel logisch dat ik bang ben in het donker op dat moment of in die korte fase daarna. Want ik heb iets heel heftigs meegemaakt, namelijk een beroving op straat, terwijl ik in mijn eentje was en er van alles had kunnen gebeuren of misschien wel is gebeurd. Dus dan is het heel erg reëel op dat moment. Hè? En zeker als je in een, laten we even zeggen, als je in Colombia woont. Zeker in Colombia als vrouw moet ik niet om 12 uur 's nachts gaan denken dat ik ongeschonden ben en dat het heel erg normaal is om in mijn eentje over straat te lopen met mijn iPhone, weet ik hoeveel. Dus dan is het reëel dat je angstig bent op straat.
Mm-hmm.
Maar ander verhaal. Stel je voor dat je gaat mij nu kietelen en ik voel me dan heel erg bedreigd en ik voel me dan heel erg onveilig of angstig. Dan denk ik zoiets van, maar kietelen is helemaal niet gevaarlijk. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die overleden is door kietelen.
Ja.
Dan, op het moment dat je dan dus jouw lichaam reageert met een idee van, dit is onveilig of dit is gevaarlijk, dan is er dus een indicatie van, is er ooit iets met jou gebeurd of is er ooit iets jou aangedaan, waardoor het lichamelijk contact van kietelen, wat in theorie onschuldig is, een hele heftige angstreactie oproept.
Ja, of als je bijvoorbeeld iemand uit het niets op de rug tikt en ze heel extreem reageren, dat is natuurlijk ook zoiets.
Precies, of van harde geluiden of van een deur, of dat mensen altijd naast de deur moeten zitten voordat ze altijd weg kunnen komen.
Ja.
Dat hoor je ook vaak bij trauma en angst.
Ja, dus het zijn eigenlijk reacties die te extreem zijn als je kijkt naar hoe anderen daarmee om zouden gaan. Als je dat thuis ervaart, dat soort klachten, dan zou dat kunnen zijn dat je een trauma hebt. En heb je daarbij ook nog specifieke herbelevingen, nachtmerries, hyperalertheid, dus dat je overdag eigenlijk heel erg gefocust bent op je omgeving en niet echt kunt ontspannen, dan zou dat dus kunnen zijn dat het komt vanuit trauma.
Mm-hmm.
En
ook bijvoorbeeld boosheid, disproportionele boosheid. Stel je voor, je gaat naar de Albert Heijn en de cashier geeft je een euro te weinig terug en je wordt woedend. En dat is dan ook eigenlijk een hele heftige reactie, waarbij je dan ook misschien kan gaan nadenken van, waar komt dat vandaan? En misschien dat jou altijd onrecht is aangedaan als kind, of dat je altijd buitengesloten werd, of dat je altijd, misschien dat al je broers altijd allemaal geld kregen en dat jou altijd tekort is gedaan. Op het moment dat iemand anders jou dan weer tekort doet, dan kan dat misschien voor een boosheid zorgen. Terwijl dat eigenlijk in die situatie, het gaat om 1 euro, het gaat niet om 10.000 euro of dat je auto ingenomen wordt. Dus dan is dat ook weer een indicatie dat er mogelijk meer aan de hand is. Dus als je emotionele reactie, of het nou boosheid is, angst of verdriet of welke afgeleide dan ook, als die niet passend is bij de situatie.
Ja, en heel vaak, of in veel gevallen, is dat geen ramp. Kun je er prima mee leven, heb je er geen last van. Maar er zijn ook een heleboel mensen die daar wel last van hebben in hun omgeving, in hun privéleven, op hun werk, of niet kunnen ontspannen. En dus wat ik wil meegeven is, zit je thuis en heb je dit soort klachten, of ervaar je dat je ergens tegenaan loopt doordat je een bepaald heftig respons hebt of niet kunt ontspannen of een van de voorbeelden hebt die wij benoemen, neem dan gewoon contact op. Je kan namelijk gratis met Aisha een 1-op-1 sessie inplannen en dan denkt Aisha graag met je mee wat jou misschien kan helpen om van die trauma-gerelateerde klachten af te komen. Dat kan hier in de beschrijving onderaan op de website www.kissenaisje.nl/bellen. Maar je kan ook hier naar beneden scrollen naar de beschrijving en dan staat het vanzelf. Aisha, die staat je graag te woord als je daar nog vragen over hebt of hulp over nodig hebt. We zijn aan het einde van de podcast terechtgekomen. Heb je nog een tip van de week? We hebben een heleboel tips van de week, eventjes om het zo te noemen, gedeeld. Maar
ja. En dan vooral voor alle vrouwelijke luisteraars. Want wat ik heel vaak tegenkom bij cliënten is dat wij als vrouwen eigenlijk geleerd hebben dat boos zijn slecht is. Hè? Ook misschien sommige mannen onder ons. En dat dat een hele ongezonde emotie is. Maar als je in de context van dit onderwerp, dus hè, met je eigen veiligheid, dan is boosheid dus een hele functionele emotie om eigenlijk je eigen grens aan te geven. Dus de tip van de week is dus eigenlijk als je merkt dat er iemand over jouw grens heen gaat, of dat jij je onveilig voelt, of dat aan je behoeften niet is voldaan, dan mag je best een beetje, hè, je hoeft niet woedend te worden, maar dan mag je best op een scherpe manier je grens aangeven van, hey, maar dat vind ik niet fijn. Of van, dat moet je niet doen. Of gewoon echt, ja, duidelijk je grens aangeven. En als daar een beetje irritatie bij vrijkomt, dan is dat ook niet erg. Daar mag je best een keertje als experiment mee oefenen.
Oké. Nou, dus als je inderdaad deze week of de komende week of komende maanden of jaren zoiets meemaakt, denk aan Aisha en denk aan haar tip dat je dus je pit soms ook mag gebruiken om je grens aan te geven.
Ja. En empathisch ook, hè? Dus niet alleen pit, maar...
Pit en empathie.
Ja.
Oké.
Een empathische pit mag je zijn.
Super. Oké. Nou, dan wil ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid vandaag, Aisha.
Dank je, alsjeblieft.
Nou, en voor de luisteraar thuis, dank je wel dat je ook weer deze keer hebt geluisterd naar onze podcast. Vergeet vooral niet te abonneren. We zien nog steeds dat een heleboel mensen die onze podcast luisteren nog niet geabonneerd zijn. Het is helemaal gratis. Druk op het knopje en daarmee help je ons groeien en zorg ervoor dat we hiermee door kunnen gaan. Dus voor nu, tot de volgende week.
Tot volgende week.